Thank you. Thank you. There's no doubt about it, we're living in times of catastrophic crisis where the lives of innocent civilians are sacrificed in the wars of their masters. Yes, in Ukraine, but not only. Since the last plenary, tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety. 5 million children based famine, an agonising and painful death, a 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it, not here, not anywhere. No wall-to-wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary, no Afghani delegations and no statements. My God, they must be wondering, what makes their humanitarian crisis so unimportant? Is it the colour of their skin? Is it that they're not white? They're not European? That their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? Because, my God, all wars are evil and all victims deserve support. And until we get on that page, we have no credibility whatsoever.
So quel est toi le suis je né? J'en suis encore me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sera l'heure de ma mort.
Thank you. için derdi. Aslan gibiydi, sözünün eriydi. Bir gün geldi ki vay 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 buldular onu.
Bir gün geldi ki vay 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 buldular onu.
Yaşlı gözlerle beklerdim yolunu. Oğlum gider de ya dönmezse diye. Göz bebeğimdi, benim her şeyimdi. Bir gün geldi ki vay 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 vurdular onu.
Bir gün geldi ki vay 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 vurdular onu.
Sabır taşından yaratılmış insan, güle güle onun kararlarsa olsun. Yaşı 20'ydi, canımın içi. Tüfek değildi, zulüm yılanıydı Banoğlu'mu. Bir can gitse de binler var geride. Bir gün gelir ki hey 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 ezerler onu.
Bir gün gelir.
We'll be right back. Nou, half twee. Half twee. De donkere kamer. Debat.
Zeg even nog eens.
Half twee. Donkere kamer. Een panel debat over de wooncrisis.
Donkere kamer.
Ja, de zwarte. Over de. Hoe noem je dat? Voorbij het poldermodel. Het
dat
poldermodel
is
dood.
De black room is dat.
De black room, ja. Ja. Donkere kamer hoorde ik. Ja. Dus.
In de donkere kamer van Damocles.
Precies.
Om half twee.
Half twee.
Hoe laat is het nu dan?
Hoe lang dat duurt?
Nee, hoe laat is het nu?
Is het nu? Het is 10:01. Dus.
Nog 20 minuten.
Nog 20 minuten.
Oké.
Okay. Ja, nou, dat heb je op.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze allerlaatste nachtgast is André van der Braak. Hij is hoogleraar boeddhistische filosofie aan de Vrije Universiteit, houdt zich intensief bezig met de dialoog tussen verschillende religies en studeerde ooit af op Nietzsche en het boeddhisme. Hij is geautoriseerd zen-leraar in de Mahakarunachan-gemeenschap van Ton Lathouwers en schreef bijna 10 boeken, waaronder Gurus en Charisma, Nietzsche en Zen en De spiritualiteit van Meister Eckhart. André van der Braak is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, André van der Braak. Het is bijna de laatste dag van het jaar en de allerlaatste uitzending van De Bos. Straks in het tweede half uur zullen we het gaan hebben over het afscheid van De Bos. En zal onder andere de allerlaatste column van Jyotika Hermsen te horen zijn. Maar eerst, André, mag ik je een oliebol aanbieden?
Heel graag. Ja. Dankjewel.
Ze liggen ervoor.
Ja.
Wat was eigenlijk jouw meest indrukwekkende moment van 2015?
Nou, ik kan er niet echt één moment uitpikken. Maar ik ben net 3 maanden naar Canada geweest. Montreal, als gasthoogleraar aan McGill. En zo'n reis van 3 maanden, dat was wel bijzonder. Dat is me wel bijgebleven.
Wat is het voor stad, Montreal?
Ja, Montreal is eigenlijk heel Europees en vooral heel Frans. Meer Frans dan ik had verwacht.
En je was daar uitgenodigd om een speciaal thema te behandelen?
Ja, ik was daar uitgenodigd door de Numata Stichting, die overal ter wereld boeddhistische leerstoelen beheert. En ze hadden mij uitgenodigd om daar college te geven over boeddhisme in het Westen. En ik heb dat met name gedaan aan de hand van het boek van Charles Taylor, A Secular Age, een seculiere tijd. En Taylor is een hele beroemde filosoof en die komt zelf ook van McGill. Zijn boek gaat over de geschiedenis van de westerse samenleving van de afgelopen 500 jaar. Hoe wij staan tegenover religie. Maar hij zegt zelf, ja, van de niet-westerse religies weet ik gewoon te weinig. Dus van boeddhisme weet ik te weinig. Dus ja, dat iemand uit Nederland komt om zijn theorie eigenlijk toe te passen op het boeddhisme. Dat vond hij zelf ook wel bijzonder. En ik vond het ook heel leuk om te horen dat hij zelf ook mediteert. Dus hij is katholiek, maar hij doet ook aan boeddhistische meditatie.
Montreal, dat is voor mij ook de geboortestad van Leonard Cohen. Is hij op de een of andere manier daar nog zichtbaar aanwezig? Of in een gebouw? Of in...
Ik ben in het Zen-centrum geweest, daar in Montreal. Waar hij ook mee verbonden is. Dus dat is uit zijn lijn en zijn leermeester. En het Zen-centrum was oorspronkelijk gevestigd in zijn huis. Dus toch wel een beetje een band met hem ook opgebouwd daar.
Ja. Nu is het de tijd van lijstjes en terugblikken. Ook van goede voornemens trouwens en van hoopvolle verwachtingen. Als we kort terugblikken op 2015 en dan wat meer inzoomen op de boeddhistische gemeenschap in Nederland, dan lijkt het alsof 2015 ook in het teken stond van misbruik en leraren die van hun voetstuk vielen. Zoals de Thaise leraar met de Vihari, die bleek bij nogal een omvangrijke zaak van seksueel misbruik betrokken te zijn geweest. En zijn leraar Nico Tiedeman, die was een relatie aangegaan met een studenten. En dat is iets wat binnen een boeddhistische sangha of boeddhistische gemeenschap eigenlijk eigenlijk niet is toegestaan. Als ik het even in mijn eigen woorden zeg, hè, omdat er toch sprake is van een bepaalde machtsverhouding. Nu heb jij uitgebreid geschreven over die relatie leraar-leerling. Onder andere in jouw boek Goeroes en Charisma. Hoe kijk jij naar deze gebeurtenissen?
Ja, ik vond het natuurlijk heel, heel naar en heel jammer om te horen. En heel verdrietig. En helaas is het zo dat daar heel veel speelt in die relatie tussen leraar en leerling. In mijn boek heb ik het dan vooral over de processen van overdracht en tegenoverdracht. Wat je ook ziet bij therapeut en patiënt. Het is natuurlijk voor een deel ook een soort therapeutische relatie. Dus je hebt diezelfde mechanismen van dat de leraar wordt geïdealiseerd door de leerlingen. En die komt op een voetstuk te staan. En ja, dan kan er ook tegenoverdracht plaatsvinden. Ja, dat die leraar daar ook iets mee doet. En het is natuurlijk heel moeilijk om daar niks mee te doen. En dus zo ontstaan er allerlei dynamieken. Dit is natuurlijk ook niks nieuws. Ik heb er ook al eerder over geschreven. Het komt in het buitenland ook veel voor. Ik heb in augustus nog op een congres in Duitsland daar een lezing over gehouden. Dat ging over een Amerikaanse zenmeester, waar ook veel verhalen over de ronde gingen. En ja, een van de dingen waar we toen ook over spraken is, hoe komt dat nou toch? Dat het ook bij ons in het Westen zo gebeurt. En een van de aspecten daarvan is dat wij in het Westen op een hele naïeve manier omgaan met spirituele autoriteit. Met leraarschap. Dus bij ons is het allemaal, iedereen is gericht op de leraar. Iedere leerling heeft zijn eigen individuele relatie met de leraar. Het draait allemaal om die persoon. En dan hebben we ook nog allerlei ideeën over verlichting en perfectie. En dat de leraar voorbij allerlei schaduwvormen is.
Maar wacht even, jij zegt naïef. Hoe bedoel je dat precies?
Het beeld dat wij hebben van het boeddhisme in het Westen, het gaat over verlichting en de leraar die wijst je de weg. En ik denk dat in Azië zijn er veel meer checks en balances. Dus in een klooster, daar is natuurlijk de abt is de grote autoriteit. Maar daarnaast zijn de monniken ook elkaars leraar. Moeten ze ook voortdurend aan elkaar verantwoording afleggen. Worden ze door elkaar gecorrigeerd. Dus daar is een hele gemeenschap. Dus de sangha vervult ook die rol van corrigeren en bijstellen van verwachtingen. Dus dan is het eigenlijk veel veiliger om de abt te idealiseren. Want die staat een beetje op een afstandje. En bij ons in het Westen moet de leraar al die rollen vervullen eigenlijk.
Ja, hier hebben we natuurlijk echt met leken gemeenschappen te maken. Hè?
We hebben met leken gemeenschappen te maken. En, ja, dus dat is een hele andere situatie. En ik denk dat wij daar toch ook wel een soort naïviteit in hebben. Allerlei ideeën over verlichting als perfectie. En dan zetten we leraren op een voetstuk. En ja, als die daar dan van afvallen, is dat een grote schok.
Je verwacht toch ook wel van een leraar dat hij de dharma, hè, of de boeddhistische leer, voorleeft? Of vind jij dat ook een naïeve gedachte?
Nou, wat ik het belangrijkste vind tussen leraar en leerling is dat er vertrouwen is. En dat de leraar dat vertrouwen waardig is. En dat is het allerbelangrijkste. En als dat vertrouwen wordt aangetast, als dat wordt beschadigd, dat vind ik het ergste. En er is een hele beroemde anekdote van Shunryu Suzuki, de zenmeester van het San Francisco Zen Center. Een vrouw kwam bij hem op gesprek en zei, ik moet iets bekennen. Ik ben helemaal verliefd op u. Ik ben fataal. Ik denk aan u elke dag en ik ben heel bezig. En toen zei hij van, nou, je kunt daarin ontspannen, want ik heb genoeg discipline voor ons allebei. En dat vond ik een heel mooi antwoord. Want daarmee schiep je een hele veilige situatie. Waarbij de leerling niet hoeft te denken van, gaat het allemaal wel goed? En hoe zit het eigenlijk? En zou die ook met mij? Want dan weet de leerling, ja, dat is gewoon geen optie. En dat is een beetje, je kunt het een beetje vergelijken met de therapie situatie. In de psychoanalyse is het eigenlijk zo dat door de overdracht, dat is eigenlijk ook iets genezends. Dus als de patiënt er wordt verliefd op de therapeut, dan geeft dat gelegenheid om allerlei emoties door te werken. En als de therapeut dat toestaat en daar adequaat op reageert, dan kan dat heel heilzaam zijn binnen die situatie. Maar dat vraagt heel veel discipline.
Sorry dat ik je onderbreek, maar een relatie tussen een leraar en een leerling is toch wezenlijk anders dan die tussen een therapeut en een patiënt?
Hoe bedoel je?
Nou, ik ga ervan uit dat je als student naar een boeddhistisch leraar gaat niet omdat je in therapie wilt. Ik bedoel, daar ga je dan voor naar een therapeut, lijkt mij. Je komt daar voor een spirituele beoefening en voor een leerweg binnen een bepaalde boeddhistische traditie.
Ja, dus die relatie is nog delicater dan tussen therapeut en patiënt. Sommige vormen van therapie zijn ook meer existentieel gericht. Dus dan ga je naar de therapeut om je af te vragen, hoe moet het nu verder met mijn leven? Wat moet ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? En als je naar een boeddhistische leraar gaat, dan heb je ook die vraag van, waar gaat het eigenlijk over? En ik heb dat spirituele verlangen. En dan is het heel erg belangrijk dat dat niet beschaamd wordt. En ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt met Andrew Cohen, toen ik de 11 jaar in zijn leefgemeenschap woonde. De grootste klap voor mij was dat ik hem onvoorwaardelijk mijn hele vertrouwen had geschonken. En dat ik uiteindelijk vond dat hij dat niet waard bleek. Dat hij zich daar niet aan hield. En dat kun je niet met allerlei externe maatstaven kun je dat meten. Het is ook een ervaring, het is ook een gevoel. Maar ja, het vraagt heel veel van de leraar om dat vertrouwen niet te beschamen.
Wie was eigenlijk Andrew Cohen? In welke traditie? Hij was echt een goeroe, hè? Maar traditie? Of?
Ik ben daar toen in 1987 bij gegaan. En dat was natuurlijk een beetje de jaren 80. Dat was het tijdperk van de goeroes. Je had Chögyam Trungpa, je had Bhagwan, je had de verlichte meesters, je had Adi Da. En Andrew Cohen was een van die verlichte leraren. En hij kwam uit de Advaita Vedanta-traditie van Ramana Maharshi. En hij was naar India geweest, had daar een diepe verlichtingservaring ondergaan en kwam helemaal getransformeerd terug. En hij verzamelde een schare volgelingen, waaronder mijzelf. En we waren ervan overtuigd dat hij een soort levende Boeddha was, zeg maar.
Ik wil eventjes terug nog naar de situatie hier in Nederland. Hoe komt het eigenlijk, zat ik me af te vragen, dat relaties tussen boeddhistische leraren en leerlingen zoveel intiemer zijn dan bijvoorbeeld tussen dominees en de gemeenteleden, hè, de christelijke gelovigen?
Kijk, een van de factoren natuurlijk binnen het boeddhisme is het loslaten van jezelf, is een heel centraal punt. Het loslaten van je ego, het loslaten van jezelf. En de leraar speelt daarbij een hele belangrijke rol. Het is eigenlijk de taak van de leraar om jou te helpen, om dat te faciliteren, om jezelf los te laten en je over te geven. En dat is natuurlijk iets heel anders wat een dominee doet. Want daar gaat het om de toewijding aan God. En de dominee is eigenlijk alleen maar een soort tussenpersoon. En vooral in de Zen-traditie, maar ook in de Tibetaanse traditie, daar word je geacht de leraar ook te benaderen als een levende Boeddha. Dus als de Boeddha zelf. Dus de leraar is niet alleen maar een meditatie-instructeur, van die leert je hoe je moet mediteren. Maar de leraar is zelf ook een belichaming van je allerhoogste aspiraties. Dus op een bepaalde manier is de leraar de vinger die naar de maan wijst. En het gaat om de maan. Alleen het is zo gemakkelijk om dan op die vinger vast te komen zitten.
Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om die relatie binnen het Westerse boeddhisme tussen leraar en leerling zuiver te houden? Is het belangrijk dat er bepaalde gedragsregels op papier worden gezet? Of er is nu ook een meldpunt in leven geroepen voor seksueel misbruik, specifiek binnen boeddhistische gemeenschappen. Vind je dat positieve ontwikkeling?
Nou, dat is allemaal positief. Dat is zeker goed. Maar op zich gaat dat het probleem niet oplossen. Dus het heeft heel erg te maken ook met het volwassen worden van het boeddhisme in het Westen. En ik denk zelf dat als er sterke gemeenschappen ontstaan, dus sterke sangha's ontstaan, ook van leken, dan krijg je ook veel meer die checks en balances die je al hebt in Azië, in die situaties, die krijg je dan ook in het Westen. En dat we een beetje afraken van die focus op alleen maar de leraar. Steeds maar weer alleen maar de leraar. Uiteindelijk gaat het om de dharma.
Nu wil ik naar een andere gebeurtenis van 2015. Ja. Namelijk het verschijnen van het boek